eerste hoofdstuk zijn we. En vanavond willen we met elkaar lezen vers 7 tot en met 17. Zacharia hoofdstuk 1 vers 7 tot en met 17. Het is heel mooi zoals de exacte data steeds genoemd worden. Wanneer iets gebeurde. Zelfs tot op de dag, nauwkeurig, op de 24e dag van de 11e maand. Dat is dus 3 maanden later dan vers 1. Na 3 maanden kwam het woord van de Heer tot hem. Er staat in de maand Sebat, in het 2e jaar van Darius, kwam het woord des Heeren tot de profeet Zacharia, de zoon van Berekja, de zoon van Ido. Deze nacht heb ik een gezicht gehad. Zie, een man gezeten op een rood paard en staande tussen de mirten in de diepte en achter hem rode, voskleurige en witte paarden. Zacharia 1, vers 8 ben ik nu. Ja, Zacharia 1, vers 8. En nu ga ik bij vers 9 beginnen. Toen vroeg ik, wat betekent dit, mijn Heer? En de engel die met mij sprak, zeide tot mij, ik zal u tonen wat dit betekent. Hierop antwoordde de man die tussen de mirten stond en zeide, dit zijn zij die de Heere heeft gezonden om de aarde te doorkruisen. En zij antwoordde de engel des Heeren die tussen de mirten stond en zeide, we hebben de aarde doorkruist en zie, de gehele aarde verkeert in volkomen rust. Toen nam de engel des Heeren het woord en zeide, Heere der heerscharen, hoe lang nog zult gij zonder erbarmen zijn over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop gij nu reeds 70 jaren toornig zijt? De Heere antwoordde erop, de engel die met mij sprak, met goede woorden, troostrijke woorden. Vervolgens zeide tot mij de engel die met mij sprak, predik. Zo zegt de Heere der heerscharen, ik ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand. Maar ik ben zeer toornig op de overmoedige volken die, terwijl ik maar weinig vertoornd was, meehielpen ten kwade. Daarom, zo zegt de Heere, ik keer in erbarming tot Jeruzalem weder. Mijn huis zal erin gebouwd worden, luidt het woord van de Heere der heerscharen. En het meetsnoer zal over Jeruzalem gespannen worden. Predik verder. Zo zegt de Heere der heerscharen, wederom zullen mijn steden overvloeden van het goede. Nog zal de Heere Sion troosten en Jeruzalem nog verkiezen. Tot zover dit stukje uit het boek Zacharia. Nou, we zien hier dat het woord van God komt op een hele bijzondere manier tot Zacharia. Als je het boek Hebreeën leest, het begin van Hebreeën, daar staat dat God vele malen en op vele wijzen tot ons gesproken heeft, tot de Vader gesproken heeft in de profeten. Nou, God heeft gesproken door zijn woord. God sprak, heel eenvoudig. Maar God sprak ook door visioenen. Zoals bij Daniel bijvoorbeeld. God sprak tot het volk door dat wat er met Jona gebeurde. God heeft op heel veel verschillende manieren tot het volk gesproken. En nu spreekt God tot het volk door Zacharia in nachtgezichten. Let wel, hier staat niet dromen. Het is niet zo dat Zacharia slaapt en dat hij een droom krijgt. Nee, hij is volkomen wakker en hij krijgt een nachtgezicht. Dat is wat anders. God openbaart hem in de nacht een gezicht. En het zou heel goed kunnen zijn, want u weet dat er uiteindelijk, tot en met het 6e hoofdstuk, staan er 8 van deze gezichten. Het laatste gezicht kunt u vinden in het begin van hoofdstuk 6, het 8e gezicht. En het is heel goed mogelijk dat Zacharia in die ene nacht deze 8 nachtgezichten gezien heeft. Want daar komt ook niet een andere datum in voor. En het zal waarschijnlijk een lange nacht voor hem geweest zijn, waarin de Heer hem deze 8 nachtgezichten getoond heeft. In deze nacht, staat er ook zo duidelijk in dat 8e vers. Nou, dit nachtgezicht begint met, heel vreemd eigenlijk. Daar staat in vers 8, het nachtgezicht begint met een man gezeten op een rood paard en staande tussen de mirten in de diepte. En achter hem rode, en dan staat er voskleurige, dat zijn roodachtige, dat zijn bruin gevlekte paarden en witte paarden daarachter. Dat staat in meervoud. Niet één rood paard, maar meerdere paarden. Een stoeterij zou je kunnen zeggen. Maar wie zou nou die man zijn gezeten op een paard, op een rood paard? Nou, als je iets verder kijkt, dan zult u ontdekken dat deze man genoemd wordt de engel des Heren. En als deze man op een rood paard de engel des Heren genoemd wordt, dan moet ik weer even teruggaan naar 2 weken terug op zondagmorgen, of 3 weken terug op zondagmorgen, toen we nagedacht hebben over het eeuwige zoonschap van de Jezus. Dus dan heb ik geprobeerd duidelijk te maken dat de Jezus niet ontstond in Bethlehem, maar dat de Jezus de eeuwige zoon was. En dat de Jezus zich in het Oude Testament openbaart als de engel des Heren. Die aan Mozes verscheen, die aan Abraham verscheen en die ook hier verschijnt in een nachtgezicht. Waarom op een rood paard? Weet je, later, misschien wel goed om dat even op te slaan, in Openbaring 19, zien we de Heer Jezus heel anders. En we weten waarom. Er staat in Openbaring 19, vers 11, dat is altijd wel handig om, tenminste ik doe dat in mijn Bijbel, dan zet ik er heel klein in de kantlijn zo'n verwijstekstje bij, hè? Dan zet ik dat er even naast. Maar in Openbaring 19, vers 11, daar staat, en ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die erop zat, wordt genoemd getrouw en waarachtig. En hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. Nou, u weet ook wel wie dat is. Dat is de Heer Jezus. Ja, als je verder leest, dan is er geen twijfel mogelijk. Dat gaat over de Heer Jezus. En dat is de Heer Jezus die hier op een wit paard zit. En nou op het punt staat om naar deze wereld te komen. Nou, dat witte paard, het woordje wit, heeft hier alles te maken met overwinnaar. Het is de overwinnaar die komt. En de Jezus die komt hier als de koning, de koning, als de Heer der Heren. Maar zover is het hier nog niet. De Jezus zit hier op een rood paard. En daar heb ik eens even wat over gelezen. Over het algemeen wordt rood gezien in de Bijbel als een teken van oordeel. Het heeft natuurlijk met bloed te maken. Een teken van oordeel, een teken ook van reiniging. De Heer Jezus komt hier, zit hier op dat paard als een oordelende. En natuurlijk ook als een reinigende. Voordat de Heer Jezus op een wit paard gaat zitten, moet er nog heel wat gebeuren. Nou, het volgende wat ik heel interessant vind, dat is dat deze man, gezeten op het rode paard, dus oordelend daar aanwezig is, dat paard, dat staat, en ik geloof niet dat het zomaar toevallig is, die kleine details hebben natuurlijk allemaal een betekenis. Dat paard, dat staat tussen de mirten. Nou, misschien zegt u dat helemaal niets. Maar het is misschien wel goed om, kijk, als ik zoiets lees dan in de Bijbel, dan pak ik er een encyclopedie bij en dan denk ik, ik wil eens even opzoeken, wat is een mirt? En waar komt dat voor in de Bijbel? En dan zult u ontdekken dat het woord, dat het plantje, de mirte, maar 4 keer genoemd wordt in de Bijbel. En als u heel goed opgelet hebt, heeft u het zondagavond kunnen horen. Maar goed. Is wat, hè. Je hebt zondagavond zoveel natuurlijk gehoord. Nou, laten we eventjes de vier teksten... Eén tekst hebben we hier, hè. Dus er zijn er nog drie andere teksten waar het woordje deze plant voorkomt. Je kunt hem terugvinden in het boekje Nehemia. Wist u trouwens... U kent allemaal de naam Esther. Weet u hoe Esther wel meer genoemd werd? Wat is de andere naam voor Esther?
Hadassah.
En Hadassah is het Hebreeuwse woord voor Myrte. Hadassah is Myrt. Dus het komt er eigenlijk nog een keer voor. En dat is eigenlijk heel mooi dat in Esther God het volk verlost. Het volk krijgt een nieuw begin in het boekje Esther. En dat is eigenlijk de betekenis van, het woord, van de plant, de myrt. Kijkt u maar in Nehemia, hoofdstuk 8, vers 16. Daar wordt voor het eerst weer het Loofhuttenfeest gevierd. Nadat het volk van Israël weer teruggekomen is in hun eigen land. En dan staat er in vers 16 van Nehemia hoofdstuk 8, dat ze, Nehemia staat dus voor, ja, Job, na de kronieken, na de tweede kronieken krijg je het boek Nehemia. Er staat in vers 16 dat ze het bevel zouden uitvaardigen en laten omroepen in al hun steden en in Jeruzalem, met deze inhoud: trekt uit naar het gebergte en brengt het loof van de olijfboom, van de olijfwilg, van de myrt, zie hem staan, van palmen, van loofbomen, om loofhutten te maken. Nou, een van de eerste kenmerken van de myrt is dat de myrt een geliefde plant was om loofhutten van te maken. Waarom? Omdat de myrt een altijd groene plant was. Dus er zaten altijd bladeren aan. Nou, loofhuttenfeest was toch altijd een beetje aan het einde van het seizoen. Dus het was een plant met bladeren, die zijn bladeren niet verliest. Ten tweede, het is een plant die heel geurig ruikt. De bladeren zijn heel geurig van de myrt. En vandaar dat ze heel geliefd zijn bij de loofhutten. Nou, je ziet het ook in Jesaja 41, daar ging het immers zondagavond over. En dan staat er in Jesaja 41, vers 19. Jesaja 41, vers 19. En dan kunt u echt zien dat ik het eigenlijk zondagavond alleen maar gelezen heb, hoor. Dus dat u het niet weet, dat is u vergeven. Er staat in Jesaja 41, vers 19, ik zal in de woestijn ceder, acacia, myrt en olijfwilg zetten. Nou, ik zal in de wildernis cypres naast plataan en dennenboom planten. Hier worden in totaal 7 bomen planten genoemd. En 7 is het getal altijd van de volheid. En hier laat de Heer zien van, ik geef een volheid van opbloei van de natuur. Maar één van hen is de myrt. En de myrt staat symbool van herstel. Vanuit het oordeel weer herstel. En dat komt ook tot uiting in de laatste vers die ik nog wil noemen, om 4 teksten compleet te maken. In Jesaja 55, vers 13, daar wordt het nog een keer genoemd, de myrt. We zingen dit lied wel eens. Soms wordt er wel eens een beetje schampertjes gedacht, zo van, kunnen de bomen klappen? Ja, dat zingen we er wel eens. Nou, het staat inderdaad in vers 12 dat de bomen des velds zullen in de handen klappen. Dat gebeurt bij het herstel van Israël. En dan staat er in vers 13, voor een doornstruik zal een cypres opschieten en voor een distel zal een myrt opschieten. Nou, dat zijn dus de teksten in de Bijbel waar het woordje mirt in voorkomt. En als hier staat dat de Heer Jezus op een rood paard gezeten staat te midden van de mirte, dan betekent dat eigenlijk van er komt herstel. Er komt een verandering. En dat is eigenlijk de betekenis van de mirt. En dan staat er, als we weer even teruggaan naar Zacharia 1, dan staat er dat hij staande was tussen de mirt. En dan staat er achter, dat is, ja, we zijn nu weer terug in Zacharia. Hè? En dan staat er in, aan het einde van het vers, hij staat tussen de mirt. En dan staat er in vers 8, in de diepte. En in de diepte, dat betekent letterlijk, het is nog ver weg. Het is nog niet aan de oppervlakte. Het is nog, er is nog, wat ik net ook zei, nog heel wat te gaan voordat inderdaad de mirt een algemene plant wordt daar in Israël en dat het Loofhuttenfeest uiteindelijk gevierd kan worden. Misschien nog twee kenmerken van de mirt. De mirt is een plant die in heel veel bruidsboeketten in Israël gebruikt wordt. Het is een bruidsbloem. Het is een bloem van het feest. En het tweede is, de mirt wordt ook gebruikt, de bladeren, voor medicijnen. Het is een soort olie die daarvan gemaakt wordt, die heel reinigend is. En dat is eigenlijk hetgeen wat ik over de mirt kan zeggen. Nou, dan staat er achter deze man, met dat rode paard, achter de Christus in het Oude Testament, die daar oordelend toch tussen de mirten staat, dat lijkt een beetje tegenstrijdig, dan staan er achter hem rode, bruin gevlekte en witte paarden. Rood, dan moet je niet gelijk denken aan knalrood, maar ik denk als wij soms hele mooie paarden zien staan die zo kastanjebruin zijn, dan lijken ze ook wel rood. Dat zijn in ieder geval prachtige paarden die daar achter hem staan. En dan staat er in vers 10 dat dit de paarden zijn, de ruiters zijn, die de Heere heeft gezonden. En dan staat er dat deze hebben de aarde doorkruist. Ze hebben de aarde doorkruist. Een andere vertaling zegt letterlijk, ze hebben een soort kruistocht gemaakt door de aarde. Ze zijn door de aarde getrokken. Je kunt datzelfde woordje, ze hebben de aarde doorkruist, nog een keer terugvinden in het boekje Job. Weet je ook waar? Helemaal in het begin. En er komt Satan voor het aangezicht van God. En ze vraagt God, waar ben je geweest? En dan zegt hij, ik heb de aarde doorkruist. Ik heb de aarde doorkruist. En dan zegt God, ben je ook mijn knecht Job tegengekomen? Ja? Nou, dat is dezelfde uitdrukking die hier staat. Hier wordt gesproken over drie paarden. In het boek Openbaring, we hoeven dat niet op te slaan, maar daar worden de zegels verbroken en daar wordt gesproken over vier paarden. Vier paarden die klaarstaan, een wit paard, een rood paard, een zwart paard en een vaal paard om de oordelen over deze wereld te brengen. En dat gebeurt dan ook in de eindtijd. En dan komen de vreselijke oordelen over deze wereld. Wat hebben deze paarden gebracht? Nou, deze paarden, de meeste Bijbeluitleggers die gaan ervan uit dat dit gebeurde. Deze geschiedenis vond plaats direct na de val van het Babylonische Wereldrijk. En hier staat dat Darius, in het tweede jaar van koning Darius, hoorde bij de Meden en de Perzen. En de meesten gaan ervan uit dat hier in deze drie machten die over de aarde zich zullen bewegen, dat in deze drie machten de drie wereldrijken bedoeld worden die na het Babylonische Wereldrijk komen. En u weet dat Daniel erover schrijft, hè? Na dat Babylonische Wereldrijk kreeg je het Medo-Persische Wereldrijk. En na het Medo-Persische wereldrijk kreeg je het Griekse wereldrijk. Of het Hellenistische wereldrijk. En na het Griekse wereldrijk met Alexander de Grote kreeg je het Romeinse wereldrijk. En met name ook de witte paarden, die zijn ook tijdens het Romeinse wereldrijk heel vaak aanwezig. Julius Caesar en de andere keizers die met name zich op witte paarden zetten. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat de Heer hier laat zien dat deze wereldmachten die over deze wereld gekomen zijn, uiteindelijk, het klinkt misschien gek als ik dat zo zeg, uiteindelijk de volmacht kregen om dat te doen. Van wie? Van de Heer zelf. Want hij heeft hen gestuurd. En dat klinkt heel gek, maar uiteindelijk, ik moet zo denken aan Paulus, die op een gegeven moment in de gevangenis in Rome zit. En dat hebben natuurlijk de Romeinen gedaan. Maar dan zegt Paulus, ik ben niet de gevangene van de Romeinse keizer, maar ik ben een gevangene van Christus. Die Romeinen die deden het wel, maar boven het alles stond toch altijd God. Dat was ook de reden waarom dat Petrus zelfs kon zeggen, er is geen overheid dan buiten God om. De Heer Jezus die staat boven elke overheid en macht. En wat er ook gebeurt, en het is misschien best wel goed en troostend, ook voor ons vandaag, wat er ook gebeurt in je leven, God staat erboven. God staat, en ook al merk je dat soms niet, en dat is ook het volk van Israël die op een gegeven moment zegt, Heer, trekt u zich er niks van aan? Gaat het allemaal aan u voorbij? Nee. Maar God staat er altijd boven. Hij heeft het uiteindelijk toch in zijn hand. En dat wordt hier in dit stukje heel duidelijk gemaakt. En er komt een hele vreemde zin. Want vers 11 eindigt dan dat zij zeggen, wij hebben de aarde doorkruist en de gehele aarde verkeert in volkomen rust. De gehele aarde verkeert in volkomen rust. Nou, wat moet je hier nou toch mee? Wat wordt hier nou mee bedoeld? Hè? Ik kan er een paar dingen over zeggen. Als je nou een oude vertaling hebt, een Statenvertaling, hè? Daar staat niet dat ze de gehele aarde doorkruist hebben, maar daar staat, ze hebben het hele land doorkruist. En het hele land verkeert in volkomen rust. Of in de Statenvertaling staat letterlijk, het hele land zit en het is stil. Eigenlijk zou je vanuit die situatie kunnen zeggen, de mensen zijn begonnen met het herbouwen van de tempel. Ik heb u dat de vorige keer gezegd. Ze werden tegengehouden en ze hebben het werk neergelegd en er gebeurt niks meer. Ze hebben zich als het ware erbij neergelegd. Hoe kunnen ze volkomen rust hebben terwijl de tempel verwoest ligt? Het land ligt, rust is volkomen stil. Er gebeurt niets. Dat is de ene betekenis. De andere betekenis, en dat zullen we ook vanavond zien, dat dit stukje veel verder gaat dan in de tijd van Zacharia. U weet, in de tijd van Zacharia was het volk 70 jaar in ballingschap. En het mocht weer terugkomen naar hun eigen land om de tempel te gaan herbouwen. Maar dit stukje gaat nog veel verder. En dan kan inderdaad ook vertaald worden, zoals het hier staat, dat ze de gehele aarde doorkruist hebben en dat de gehele aarde in volkomen rust is. Toen ik dat zo las, moest ik denken aan een tekst. En u kunt die tekst vinden, als u Zacharia er even bij houdt, in 1 Thessalonicenzen 5. Voordat de Heer tot het herstel van Israël zal komen, staat er in 1 Thessalonicenzen 5, vers 1 tot en met 3. Daar staat, Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat u geschreven wordt. Immers, ge weet zelf zeer goed dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen, daar komt het, het is alles vrede en rust. Overkomt hun als de ween een zwangere vrouw een plotseling verderf. En ze zullen geenszins ontkomen. In de toekomst, vlak voor het moment dat de Heer klaar tot zijn doel zal komen met Israël, is er een bepaalde situatie in deze wereld waarin men denkt, we hebben het alles onder controle. En dat zal misschien gebeuren door, tenminste, misschien, dat zal gebeuren door de antichrist, die we hebben het dus niet over de opname van de gemeente, hè? Dat is daarvoor geweest. Maar dat de antichrist zal komen en dat de antichrist zoveel wonderen en zoveel tekenen zal doen en zo aanvaard wordt wereldwijd, dat uiteindelijk hij als het ware de hele wereld doorkruist heeft en al die machten getoond heeft en dat hij in staat is om de wereld tot rust te brengen. En dan komt het. En dan komt Jezus. En dan gaat hij zijn volk te hulp komen en herstellen. Nou, dat, ik denk dat, dat het stukje uit Zacharia dus veel verder kijkt dan alleen de tijd waarin het geschreven is. Dat wordt ook nog wel duidelijker als we iets verder gaan. Want dan staat er, en misschien wel goed om dat even te lezen in vers 12 nog even. Toen nam de engel des Heren, we gaan weer terug naar Zacharia 1, hè? Toen nam de engel des Heren het woord en zeide, Heren der Heerscharen, hoe lang nog zult gij zonder erbarmen zijn over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop gij nu reeds 70 jaar toornig zijt? Nou, dat is dus de geschiedenis van Zacharia. Het volk Israël was 70 jaar in ballingschap en ja, dan vraagt de engel dus hier, hoe lang nog? Hoe lang zal dat gebeuren? En wat eigenlijk heel bijzonder is, hier vraagt de engel des Heren, hier stelt de engel des Heren deze vraag aan de Heren der Heerscharen. Kunt u nu een beetje begrijpen dat op een gegeven moment de Jezus zegt, niemand weet het tijdstip. Zelfs de Zoon niet. Alleen de Vader. Ja? Dus hier zien we de Zoon in het Oude Testament die aan de Heer zelf vraagt wanneer, hoe lang nog, hoe lang duurt het nog? En ik denk dat die situatie toen, hoe lang, nou dat deze situatie ook voor vandaag geldt, hoe lang nog? Hoe lang moeten we het nog aanzien? He, dat Israël in puin ligt, dat de tempel, ik denk soms wel eens, he, van, de Heere God die ziet toch ook dat er op dat tempelplein een El-Aqsa-moskee staat en dat er een rotskoepel staat en dat dat hele tempelplein nog steeds verwoest ligt en dat er allerlei volkeren zijn die daar terrein claimen. Dan denk ik, wat moet God toch geduld hebben? En dat je dan inderdaad wel eens kunt uitroepen, Heer, hoe lang nou nog? Maar wees er zeker van, Johannes de Doper die zegt in naam van de Heer, hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren. En u weet dat de tempel gebouwd is op een dorsvloer. Dat tempelplein is de dorsvloer. En hij zal ervoor zorgen dat op zijn tijd daar ooit de tempel zal gaan staan, zal verschijnen. En dan staat er zo mooi in dat stukje, en de Heere antwoordde erop, de engel die met mij sprak, en daar heb ik een dikke cirkel omheen gezet, daar staat, met goede woorden en met troostrijke woorden. Nou, laat één ding zeker zijn, goede woorden, soms hebben we wel eens, nou, jij kan goed praten zeg, maar dat moet ook nog maar zwaar worden. Weet je, goede woorden leiden uiteindelijk, verbind dat vers nou eens met vers 17, daar staat, wederom zullen mijn steden overvloeien van het goede. Goede woorden leiden uiteindelijk tot het goede. En wat staat er nog meer? Troostrijke woorden leiden uiteindelijk tot het laatste stukje van vers 17. Nog zal de Heere Sion troosten. Zie je het staan? Goede woorden en troostrijke woorden worden uiteindelijk steden die overvloeien van goedheid. En de Heer die Sion troost en Jeruzalem nog verkiest. Wat met andere woorden, het woord logos of dabar is niet alleen woord, maar het is daad. Het blijft niet bij een woord. En dan staat er inderdaad heel duidelijk dat Zacharia de opdracht krijgt in vers 14, predik. Predik. En nog een keer in vers 17, predik verder. En predik door. Ik weet wel van Jan van Barneveld. Jan van Barneveld die woonde bij mij in Alphen aan den Rijn, was wiskundeleraar. En ik ontmoet hem wel eens. En hij zei tegen mij, God heeft mij de opdracht gegeven om wekelijks over Jeruzalem te schrijven. En dat is al meer dan 40 jaar geleden. En hij doet het nog steeds. Predik. En nog een keer predik. En ga door met prediken. Goede en troostrijke woorden. Nou, wat is het? Dat hebben we zondag ook mogen doen. Om te laten zien dat God een geweldig plan met Israël heeft. Dat God een geweldig plan met Jeruzalem heeft. En inderdaad staat hier, hè, in dat vers 14, daar staat, predik, zo zegt de Heer de Heerschare, ik ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand. Weet u wat daarmee bedoeld wordt? Dat kan zowel positief als negatief opgevat worden. Hier wordt het in de eerste plaats negatief bedoeld. De ijver voor uw huis heeft mij verteerd, zegt de Heer. Dat woordje ijver heeft daar in de eerste plaats te maken met jaloezie. God die niet kon dulden dat het volk van God achter de afgoden aanging. Hij was in grote ijver ontbrand voor het volk. En daarom staat er ook, ik ben zeer toornig geweest. Ik ben toornig geweest over Israël. En dan staat er hier in dat stukje ook, en ik heb volken gestuurd. En daar heb je inderdaad de Babyloniërs en de Mede en de Perzen en de Grieken en de Romeinen. Ik heb volken gestuurd en die hebben mijn oordeel over Jeruzalem voltrokken. Maar dan zegt de Heer wel van, ze zijn, in vers 15, ze zijn te overmoedig geweest, deze volkeren. En dan zegt de Heer, en daarom ben ik vertorend op deze volken. Dus aan de ene kant heeft God deze volkeren gebruikt. Ze zijn te overmoedig geweest. En nu gaat de Heer met die volkeren afrekenen. En neemt het voor zijn eigen volk op. En daarom staat er in vers 16 zo mooi. En daarom, zo zegt de Heer, ik keer in erbarming tot Jeruzalem weer terug. Nou, er zijn vier dingen die zo mooi naar voren komen hier in een stukje. In eerste plaats, hij keert terug naar Jeruzalem. In de tweede plaats staat, ik zal mijn huis weer bouwen. Nou, hij heeft het huis is gebouwd toen de ballingen weer terugkwamen in Jeruzalem. Maar het gaat nog een keer gebeuren. Als de Heer Jezus terugkomt, dan zal daar op dat tempelplein het huis gebouwd worden. U weet waarschijnlijk wel dat die rotskoepel is onderzocht. Is precies geplaatst over de rots waar ooit Abraham zijn zoon opgeofferd heeft. Precies op die plek. U weet wel, die berg Moria, daarbovenop was een dorsvloer. Op die top van die berg heeft Abraham zijn zoon geofferd. Later was Arauna daar, met de dorsvloer, en toen heeft David deze plek gekocht. En op die rots, en daar heeft Salomo, precies op die rots, heeft Salomo de Ark des Verbonds gezet. En de Ark des Verbonds, dan moet je echt denken aan een kistje wat niet veel groter is dan dit. Beetje lager, maar zo ongeveer. Met aan de zijkant twee cherubijnen die één zijn met die deksel. En in die kist, nou ja, daar lagen dus de twee stenen tafelen. En de staf van Aaron. En een kruik met manna. Dat was het verbond waarmee God zich verbonden had met Israël. En ze hebben, ja, Leen Ritmeijer die heeft inderdaad met infrarode stralen precies ontdekt waar de afdruk is. Want dat hebben ze glad gemaakt op die rots waar ooit de ark gestaan heeft. En die plek, die afdruk kun je nog steeds zien. En die moslims die hebben daar een koepel overheen gebouwd. En er zijn zelfs, want u weet ook wel dat de hoge priester op dat verzoendeksel het bloed moest sprenkelen. Maar ook de weg daarnaartoe, daar werd bloed op de vloer gesprenkeld. En Leen Ritmeijer die heeft met infrarode stralen zelfs ontdekt dat er nog bloedsporen zijn op de bodem, op de rots daar. En hij eindigt zijn verhaal, zijn onderzoek. Leen Ritmeijer is een Nederlandse Jood. Hij eindigt zijn onderzoek met de constatering van het fundament van de tempel ligt er nog steeds. Onaangeroerd. Netjes beschermd. Het is net alsof er een koepeltje overheen gezet is. En niemand komt erbij. En we wachten maar op het moment dat de Heer zegt, en nou ga ik mijn tempel daar bouwen. En dan gaat hij op zijn plaats de tempel bouwen. En vandaar dat er zo mooi staat, predik verder. Want daar in Jeruzalem zal het allemaal gebeuren. En dan vind ik het zo mooi dat er in vers 17 staat, wederom zullen, en ik heb daar een cirkeltje omheen gezet, mijn steden, zie je daar staan, mijn steden. In vers 12 wordt nog gezegd, hoe lang nog zult gij zonder erbarmen zijn over Jeruzalem en over de steden van Juda? Dat staat in vers 12, over de steden van Juda. Maar in vers 17 staat, zo zegt de Heer de Heerscharen, wederom zullen mijn steden overvloeien van het goede. Welke steden bedoelt hij dan? Jeruzalem. Ik zal er maar eentje opnoemen. Tel Aviv. Wat eigenlijk het Joppe is van vroeger. Samaria. Hebron. Sichem. Bethlehem. De stad die nu zo eerst christelijk was en nu zo Palestijns als maar kan. Nou, noem de steden maar op. En de Heer zegt, het zijn mijn steden. En mijn steden zullen overvloeien van het goede. En dan staat er zo mooi. Nog, ondanks alles, nog zal de Heere Sion troosten. En dat woordje troosten heeft alles te maken met helpen. En Jeruzalem nog verkiezen. Daar staat ook zo mooi in vers 16. En het meetsnoer zal over Jeruzalem gespannen worden. Het meetsnoer. Ik vermoed dat heel binnenkort het meetsnoer over Jeruzalem gespannen zal worden. Maar dan het meetsnoer waarin uitgemaakt zal worden welk deel de Palestijnse deel zal worden en welk deel het Joodse deel. Dan wordt er een meetsnoer over Jeruzalem gespannen. Nou, dat is natuurlijk vreselijk als dat gaat gebeuren. En inderdaad, Simon Peres die zei ook van, hij gelooft wel in een twee-staten-oplossing. Twee staten. Is dat ook de oplossing die de Bijbel geeft? Nee, de Bijbel geeft die oplossing niet. Twee-staten-oplossing is gedoemd om te mislukken. Het is het land van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Het is Israël. En straks zal de Heer zijn meetsnoer over Jeruzalem uitspannen. En dan zal het de stad van de God van Abraham, Isaac en Jacob zijn. En het is geweldig hoe Zacharia daar ook in deze vorm, in zo'n nachtgezicht, er al iets over laat zien.